Goedenavond allemaal, deze dinsdagavond. Ik vervang ouderling Nieuwenhuis die vanavond niet kan. Onze organist is Rens de Winter. En we beginnen met Psalm 84, 1 en 2. Het lied van het verlangen naar het heiligdom. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En aan het tweede, zelfs vindt een mus een huis, o Heer. 1 en 2 uit 84.
Thank you.
Psalm 84, altijd weer zo'n mooie psalm die wat de melodie betreft alleen al, maar zeker ook wat de woorden betreft, altijd weer uitnodigt om te zingen. En we zien er allemaal naar uit dat we dat in dit huis op een gegeven moment als gemeente weer mogen doen. We mogen daar naar uitzien en we mogen daar ook om vragen. Wij gaan nu eerst lezen en wel uit Daniël 6, de versen 1 tot en met 11. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zouden zijn. En daarover 3 vorsten van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders een gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leven eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij had nu in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën en hij bad. En deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had. We hebben geen gemakkelijke tijd, in de maatschappij niet, wereldwijd niet, vanwege de crisis. Maar ook binnen de kerken niet, ook binnen onze gemeente niet. We zien allemaal weer uit naar de dag dat alles weer wat beter zal worden of helemaal goed zal worden. Het begint te lichten aan de horizon. Wij hopen dat het allemaal weer goed zal mogen komen. Verlangen naar het heiligdom, David kende het ook. En er zijn de mooiste psalmen uit voortgekomen. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der legerscharen. En dan dacht ik zo bij mezelf, Daniël, die heeft het dan toch wel een beetje moeilijker gehad dan wij in onze dagen. Daniël en de zijnen, degenen die de Heere vreesden, hadden dat vooral moeilijk. Omdat zij verbannen waren van hun eigen land naar de vreemde. In Babylon waren terechtgekomen. En het grote rijk van Nebukadnezar. Later is dat rijk verdwenen en is het rijk van de Meden en de Persen geworden. Maar de Joden zaten er nog steeds. Wat een moeilijke tijd is dat toch geweest. De tempel was verwoest, de stad Jeruzalem verbrand. En in die tijd hebben de Joden elkaar wel opgezocht. Vanaf die tijd stammen de synagogen, eerste huissamenkomsten, zoals je ook in het begin van de christelijke kerk had. Later kreeg je kerken, maar de Joden hebben nog steeds hun synagogen gehouden, ook nadat ze terugkeerden uit de ballingschap. Dat was voor hen een levensbehoefte, zoals ik hoop de kerk ook voor u, de kerkgang, de eredienst, het samen opkomen onder Gods woord, voor u een levensbehoefte mag zijn, waar je niet meer buiten kunt. Maar hoe het zij, hoe moeilijk Daniel en hoe moeilijk de anderen die God vreesden ook hadden, ze konden toch wel in hun persoonlijk leven de Heere dienen. En dat heeft Daniel dan ook gedaan. En dat is iets wat niemand de kerk ooit kan afnemen. Ook niet de verdrukte en vervolgde kerk, de ondergrondse kerk. De persoonlijke omgang met de Heere, die weg staat toch immers altijd open. En ik hoop dat ook u die weg vandaag mag gaan in uw eigen zorgen en moeilijkheden, in de eenzaamheid, in het gemis dat er is, in de dingen die je meemaakt, zij voor of tegenspoed, dat je de weg naar de Heere mag gaan, zoals ook Daniel ging. En wij lezen dat hij 3 keer daags zijn gebeden bad. Een man die het erg druk had en die het juist daarom deed, 3 keer daags. Dat was een gewoonte voor hem. Het stond niet voorgeschreven in de wet dat je dat moest doen. Maar hij deed het 3 keer per dag. Misschien dus tijdens of voor of na het eten. Dat je toch ook 3 keer per dag doet. Het was een vaste gewoonte voor hem geworden. Ook toen er een vreemd gebod bekend werd dat het verboden was, kon hij het niet laten, omdat het een levensbehoefte geworden was. Dan ging hij naar zijn opperzaal. Het huis bestond dus uit verschillende verdiepingen en op de bovenverdieping, daar kon je dan jezelf afzonderen. En dat deed hij dan trouw elke dag. Hij deed altijd het venster open. En hij kon natuurlijk zo ver niet kijken dat hij Jeruzalem kon zien. Nee, maar wel wist hij in welke richting Jeruzalem lag. De tempel, die wel verwoest was, maar de plek waar God zich had geopenbaard en waar hij ook weer terug zou komen. Dat had hij immers beloofd. Er zou een einde komen aan de ballingschap. De Heere zou zijn verbond niet teniet doen. En daar hoopte Daniel op en daarom gingen de vensters open. Dat was voor hem een bewijs dat er hoop was, verwachting. Het gaf hem moed, het gaf hem uitzicht. De Heere zal weer terugkeren. Hij bad en hij heeft heel veel gebeden. Een voorbeeld ervan vinden we in hoofdstuk 9. Voor zichzelf, voor zijn volk, voor de komst van het koninkrijk, en dat zijn dus de helden, degenen die het gebed kennen, de troon van de Heere bestormen. Gisteravond hoorden we van de troon der genade in de dagsluiting. Wel nu, daar kon je Daniel ook altijd vinden. En wat is het groot als je elkaar daar mag ontmoeten. Die weg is altijd open, bij dagen en bij nachten, in wat voor tijden dan ook. En daarom, dat is toch de vraag die voor u en mij geldt, kennen wij ook deze weg, want dat is ook een gezegende weg. Al werd het in de tijd van Daniel op een gegeven moment ook een gevaarlijke aangelegenheid. Hij knielde op zijn knieën, staat er nog eens bij. De grote man werd klein voor God en dat is nu wat de Heer behaagt als wij beseffen wie wij zelf zijn. Niet ik, Daniel. Hij wordt ook wel hier genoemd in dit hoofdstuk een zeer gewenste man, maar zo noemde hij zichzelf absoluut niet. God was voor hem groot. En dat gaf hem ook moed om te vragen, om te bidden, om altijd weer terug te komen. Groot is dat toch als wij de Heere zo mogen aanroepen als een groot God, een genade God, een verbondsgod, die ondanks het feit dat wij in onszelf ontrouw zijn, en Daniël zal er ook iets van zeggen in zijn gebed, hoofdstuk 9 weer, maar dat die God gaarne vergeeft, dat geeft toch moed om te komen naar deze troon, maar vooral ook om klein te zijn, afhankelijk, nietig, zondig, schuldig, en het daarom alleen van de Heere te verwachten en nergens anders van. Hij beleed, staat er ook nog eens. Hij deed belijdenis. Het gaat hier niet zozeer over belijdenis van zonde, hoewel hij dat ook kende, maar het gaat hier om de belijdenis van de naam, het zogenaamde Shema. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Hij beleed hem in het midden van die wereld van afgoderij. Die wereld die in het boze lag, dat er maar één God was. En dat was zijn God, door genade. En dat wilde hij, ondanks het feit dat hij om zich heen allerlei andere dingen zag, elke dag weer belijden. En dat was dan Daniëls leven. Hij is, als we deze geschiedenis lezen, al op hoge leeftijd gekomen. Hij zit er al bijna 70 jaar. Nou, reken maar uit, dan is hij dus op zijn minst 85 geweest toen zo'n beetje. En heel zijn leven dus daar gezeten, maar nooit een Babyloniër geworden. Een vreemdeling was hij. Zo voelde hij zichzelf en dat was hij dan ook. Hij voelde zich thuis bij de Heere, bij Gods kinderen. En daarom ook deed hij het venster open, de richting van Jeruzalem. Daar lag zijn hart en niet in Babel. Hoewel hij niet wereldvreemd was, hij deed zijn plicht, hij had zijn roeping. En hij was zelfs op een hoge maatschappelijke ladder geklommen. En na Darius was hij de voornaamste van dat grote, machtige Perzische Rijk. Hoe is het toch ook mogelijk? De Heere zegende hem. Maar er is er één die altijd weer roet in het eten gooit en de verhouding tussen de Heere en zijn kinderen wil verstoren. En die leeft vandaag nog, is ook vandaag nog bezig om allerlei moeilijkheden op te werpen en mensen van God en zijn dienst af te trekken met allerlei middelen. Ja, de koning Darius wilde het land herstructureren. Er waren 120 gouverneurs, zoals je die bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten hebt. En dan een driemanschap daarover. En Daniël was de belangrijkste van die drie. Ze moesten ook bij hem verantwoording afleggen over allerlei zaken. En dat zal wel niet allemaal even gladjes zijn verlopen, omdat Daniël ook een oprechte, integere man was en er toch ook wel eens wat gebeurde, soms nog wel eens heel wat verkeerd was. En toen kwam er jaloezie, dat hij nu de belangrijkste was. En jaloezie is gevaarlijk, er kunnen hele rare dingen door gebeuren. En toen hebben ze gedacht, hoe komen we van die Daniël af? Was nog de lieveling van koning Darius, dus zo gemakkelijk was dat natuurlijk niet. En zij voelden ook dat Daniël een vreemdeling was. Zijn God kenden ze niet, wilden ze niet erkennen, hoewel God geen onbekende was in die wereld en in die tijd, de Heere. Maar de God van Daniël wilden ze niet dienen. Ze wisten dat hij getrouw was en dat hij een dienstknecht van de Heere was. Maar daar gaven zij niet om. Er kwam haat en jaloezie in hun harten. En dat is natuurlijk wel heel erg geweest, de wortel van de doodslag. En ze werden dan ook moordenaars. Hoe konden zij met Daniël afrekenen. Ze zijn bij elkaar gekomen en er kwam het plan. En de duivel heeft hen natuurlijk op dat idee gebracht om op hem te letten. En als hij dan een scheve schaats zou rijden, zouden ze hem kunnen aanklagen. Nou, ze hebben op hem gelet. De wereld let toch wel op de kerk, ook in deze tijd. Hoe je leeft en hoe je reageert. En of je ook anarchistische trekken hebt, zoals je dat ook nu wel kan vinden, ook onder ons volk, tegen de regering en dergelijke. Al zijn die maatregelen allemaal niet prettig, maar er wordt toch wel van ons gevraagd dat wij ons ook onderwerpen aan de redelijke eisen van de overheid. Er wordt op ons gelet hoe wij ook reageren op die dingen. En dat deden ze bij Daniël ook. En ze hebben niets gevonden. Hoe ze ook speurden en zochten. Dat is wat. Ik dacht wel eens, als ze mij zouden bespioneren, dan zouden ze misschien wel gauw wat vinden. Laten we toch ook letten op onze handel en wandel. Maar bij Daniël vonden ze niets. Nee. En toen kwam er een op het idee, ja, maar hij is natuurlijk zo'n gelovige. Als we nu eens hem uitdaagden op het gebied van de dienst die hij lief heeft, de dienst aan de Here. En toen was het al gauw beslist. Ze gingen naar de koning, met hopen staat er, met heel veel gingen ze naar de koning toe. Kinderachtig is de wereld toch, hè? Ontzettend onverdraagzaam is de wereld. Terwijl het wel wordt gepredikt, tolerantie, als het gaat over de Heer en zijn dienst, onverdraagzaam. Met hopen naar de koning, ze slijmen, ja, ze zeggen dat het toch wel een goed idee is dat iedereen maar met zijn bezoeken en gebeden naar de koning moet gaan. En niet naar anderen, niet naar enige god of ander mens. En de koning gestreeld tekent de wet en zo gebeurt het. Dat er een gebod uitgevaardigd wordt en nog wel bij overtreding de zwaarste straf, de doodstraf. Je zou voor de leeuwen gegooid worden. Ook een vreemde, heel vreemde straf, hè? Die leeuwenkuilen, die had je al in 2000 voor Christus. Dat waren gewoon kuilen met leeuwen erin, met een muur er soms omheen, vol verdekt, maar in ieder geval ook met een opening, waardoor het voer naar binnen kon worden gegooid voor die beesten. En dat voer was dan ook dikwijls mensenvlees. Ontzettend, niet waar? Hoe komen mensen erop, hè? Wat vreemd toch ook in die koninkrijken. Hebt u ook zo'n achting en respect voor de koning van het koninkrijk der hemelen? Met zijn goede wetten en zijn goede tieren en rechtvaardige regering? Het is toch dwaas als we hem niet erkennen als de koning? Het is allemaal zo vreemd in de wereld met al die wetten. Wel nu, Daniël hoort daar ook van. Heeft hij zich verstopt? Is hij stiekem achter de gordijnen gaan bidden, zodat niemand hem zag? Hij leefde gewoon door. En dat was niet uitdagend. Nee, de duivel is uitdagend. Maar hij daagde niemand uit. Hij moest naar de Here. En hij wist dat dit de aangewezen weg was die hij moest en ook weer mocht gaan. Daar vind je ook rust. Hij zal het ook wel gezegd hebben tegen de Here van die wet. Want een kind van God bespreekt toch immers alles met de Here. Dat heeft hij zeker gedaan. En dan krijg je ook rust van binnen. Je weet niet hoe het afloopt. Voor ons is het wel een spannende geschiedenis. We weten precies hoe het afloopt. Dat wist Daniël niet, hoe het af zou lopen. Nee, Gods kinderen kunnen ook niet vooruitkijken. Maar rust kreeg hij wel. En wat een kinderachtig gedoe, nietwaar? Als ze al merken, zodra ze merken dat Daniël niet veranderd is, maar zijn God nog steeds dient, komen ze bij hem naar binnen, de boa's. Ze arresteren hem en hij wordt naar de leeuwenkuil gebracht. Arme wereld, hè? Ik zou bijna zeggen arme Daniël. Nee, dat zeg ik niet. Arme wereld. Denk je zo allemaal op te lossen, je tegen God te kunnen verharden? Want dat was het eigenlijk. Vijand van God zijn. Daniel wordt naar de leeuwenkuil gebracht. De koning jammert en klaagt natuurlijk, want dat, hij heeft opeens door waarom die wet er is gekomen. Helemaal niet om hem te strelen, maar om Daniel te pakken te nemen. Maar hij kan niets meer doen. Het is een wet van Meden en Persen. En de put wordt geopend, steen gaat er vanaf en Daniel wordt naar beneden geworpen. Ontzettend, hè? Je zou kunnen zeggen, is dat nu het loon van het dienen van de Heere? Het dienen van de Heere wordt altijd beloond, ook al kom je in een leeuwenkuil terecht. Ook al nemen die leeuwen je dan te grazen, wat met Gods kinderen ook wel is gebeurd, denk aan de tijd van Nero. Maar ze kunnen de ziel niet aantasten en het geluk niet wegnemen en de band tussen God en zijn kinderen nooit wegnemen. Dat kan de duivel niet en kunnen de vijanden niet. Daar staat God zelf voor in. Maar het is wel heel wat geweest dat Daniel daar in het gezelschap van die dieren was en dat hij daar opgewacht werd door een engel. Ja, die engelen van God die maken ook wat mee hoor. Nu werd er één gestuurd door de hemel om naar de leeuwenkuil te gaan en daar de muilen van de leeuwen toe te sluiten. Een hele nacht in die donkerte, geen licht natuurlijk, maar die engel, die kwam uit de hemel, die nam hemels licht mee. Donker was het daar dus niet, ook niet in Daniels hart. Zie je dat het toch een gezegend leven is? Het gebedsleven, de Heere was er zelf. En iets daarvan heeft koning Darius, die de hele nacht geen oog dicht gedaan heeft, toch wel aanvoelen. Want anders ga je toch niet 's morgens naar zo'n leeuwenkuil toe en roep je toch niet door een gaatje naar beneden. Daniel, hij geloofde dat er toch wel iets bijzonders gebeurd kon zijn. En ja, dan hoort hij opeens de stem van Daniel. Geen leeuwengebrul, maar de stem van Daniel. O koning, leven, eeuwigheid, enzovoort. Hij geeft getuigenis van de goedheid van God die hem bewaard heeft. Wel nu, de geschiedenis eindigt natuurlijk vreselijk. Als degene die Daniel hebben aangeklaagd, zelf slachtoffer worden. En de leeuwen ontfermen zich in een enkel ogenblik over die mensen. En ze gingen zo van de leeuwenkuil naar een kuil die nog veel dieper is. En dat is het lot van de goddelozen. De rechtvaardigen zullen de aarde beërven. Dat heeft de Heere beloofd. En de goddelozen, daarom waar horen wij bij? Weet u het niet? U kunt het wel weten. Maar als u nou deze Daniel eens volgt, zou u dan ook niet zeggen, ja, dat leven, daar kun je jaloers op zijn. Het gaan naar de Heere, het knielen voor de Heere, het klein zijn voor de Heere, alles verwachten van de Heere. Daniel opende zijn vensters en hij wist daar in de verte, daar stond het altaar. Daar heeft de Heere zich geopenbaard. Daar zal de belofte vervuld worden. De heerlijke heilsbelofte van een koninkrijk onder koning Jezus Christus. Het is om zijnentwil dat hij, Daniel en al de Daniels nabij is en verhoren wil. Omdat Christus voor hen in die diepe kuil is geweest. En dat is nu het wonder. Daarom laten we elkaar ook aanmoedigen om de Heere te zoeken. De psalmen, we gaan er weer een beluisteren. De psalmen spreken ook zo duidelijk van het bidden tot de Heere en het verhoord worden door de Heere. En onze organist zal dan nu gaan spelen psalm 141. Het tweede vers, mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En daarna vers 9, doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig al vermogen. We willen u ter afsluiting samen de Heere danken en bidden. Zoals Daniel, Heere, geef ons zo'n hart. Hij die geleid werd door de Heilige Geest, geef ook ons die geest, opdat wij de weg mogen kennen en gaan die gezegend is door u, de weg van het gebed, om met al onze noden, klein en groot, en hoe beter wij onszelf leren kennen, en hoe langer we leven, lijkt het wel alsof we meer noden hebben en krijgen. Maar met al die dingen mogen we toch bij u terecht. En wat een wonder dat u er altijd bent, Heere. Bewaar ons voor het ongeloof, waardoor we de gordijnen dicht zouden doen en de vensters sluiten. Geef ons het allerheiligst geloof om te midden van allerlei omstandigheden, hoe ze ook zijn, toch de vensters te openen en te zeggen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wil u ons zegenen, Heere, in onze persoonlijke levens, daar waar verdriet en zorg is en eenzaamheid. We zien er weer naar uit dat we elkaar weer mogen ontmoeten, al gaat het nog niet zo massaal, maar toch is er licht aan de horizon. En mogen we elkaar ook op de zondag dan weer begroeten. Het zij nog van een afstand en we hopen dat het ook niet al te lang meer zal duren. Of hier in de kerk. We bidden u, Heere, voor de gehele kerkenraad. Voor onze dominee, de boer. Voor onze broeder Voorthuizen, voor alle van de kerkenraad en alle die een taak hebben in deze tijd, de organisten en de koster en zijn helpers en al degenen die technische hulp bieden in deze tijd. En dat het alles gezegend mag worden door u, zodat uw woord toch zijn loop mag hebben. En door uw woord en geest wilt u toch ook vandaag nog, en dat is zo nodig, wonderen doen aan ons en onze kinderen en kleinkinderen. Denk, Heere, aan degene die een moeilijke weg gaan. Geef hem moed en kracht. En dat ook zij toch mogen ervaren dat u van hen afweet. Laten ze het mogen ervaren, Heere. Door uw woord en geest een woord mogen ontvangen dat hen sterk bemoedigt, op de been houdt. En wil u ze dan alles geven wat nodig is. Wij hebben het allemaal nodig, zeker ook weduwen en weduwnaars. Degenen die verliezen hebben geleden, zegen ons in ons dagelijks werk, wil ons daarin zegenen. Ook als we nog naar school gaan in dit nou bijna afgelopen schooljaar, of als er andere veranderingen zijn, wil ons in maatschappelijke en lichamelijke zorgen tot een God van genade en nabij zijn. Heere, wij vragen u dit alles in de vergeving van onze zonden. En hoor ons bidden nog. Om Jezus wil. Amen. Dank u voor het meeluisteren, het kijken, en ik wens u van harte Gods zegen toe.